Historici mogen helemaal niks over de toekomst zeggen, eigenlijk. Dat is niet onze functie. Nee, daar doen historici niet graag.
Sowieso... Wij vullen dat toch zo in. Als geschiedkundige over het verleden praat, dan zitten wij toch heel een tijd te denken van hey, dat lijkt toch precies heel erg op wat er morgen misschien gaat gebeuren. Ja.
Sowieso, eigenlijk praten we al niet graag over de recente geschiedenis. Zo de geschiedschrijving van de jaren 70 en 80 en 90, waar ik in zit, dat is al bijna journalistiek. Dat is al nauwelijks nog.
Ja. Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Anaïs van Aertvelde. Anaïs is historica, is bezig aan een doctoraat. Is vooral bekend van haar podcast Vuile Lakens, die ze samen met Helene de Bruyne maakt. Super interessant gesprek, vond ik. Ik hoop dat jullie evenveel aan het gesprek hebben als dat wij aan het gesprek hebben gehad. Laat ons weten wat je ervan vond. Graag zelf. Stuur ook tips voor gasten door, als je dat wilt. En als je mecenas wilt worden, dan moet je gewoon surfen naar zwijgendesynopsie.be/mecenaat. En dan zijn we welkom. Het is wel zo, de jaren dat je daarmee bezig bent. Pak nu genderstudies, als je zo kijkt. Het is wel echt geen... Dat lijkt mij geen eenvoudige plek om te zijn vandaag de dag, omdat dat zo like, heel snel heel, iets heel belangrijk geworden of zo. Beladen, zo.
Ik herinner me ook dat ik kwam hier in Gent studeren, dat is in zo'n tijd al in 2006 weer. En dat ik toen op zoek was naar van, ja, zou er zo'n feministische groepering of zo zijn? En er was eigenlijk niks te vinden. Niemand was er eigenlijk... echt mee bezig. En ik ben toen nog naar Nederland gegaan en ben naar het buitenland gegaan eigenlijk om die gender and ethnicity bij te studeren, omdat dat iets was dat toen op dat moment in België niet bestond, een masteropleiding daarin. België was daar ook denk ik een van de allerlaatste, zo niet de laatste in de Europese klasse die met een master gender en diversiteit is gekomen. Ja. Dus ik ben toen nog naar Nederland gegaan om dat te studeren. Dus ik merk, toen was dat iets dat helemaal niet zo leefde en van een paar jaar is dat publiek debat opeens, wordt er van de vierde feministische golf gesproken, is dat publiek debat op allerlei manieren ontploft. Het boek is ook uitgekomen, denk in november 2017, en dat was volop in MeToo, wat wij helemaal niet hadden zien aankomen toen dat we het geschreven hebben. Alhoewel dat we wel geschreven hebben over grenzen en grijze zones en consent. Maar we kwamen ook ergens in die MeToo. En dat debat terecht, terwijl we dat niet wisten toen we het aan het schrijven waren. Want dat is ik denk dat we dat in mei hebben afgeschreven en dan in november kwam het uit. En dan zit je daar opeens, dat is ook wel heel gek, dan zit je opeens in dat publiek debat daarover vast. En denk je, oké, wacht, dit is aan het gebeuren, dit is wel heel historisch of zo. En dan werd het boek daar ook aan gekoppeld. Je wordt dan gezien als zo van eenzelfde golfbeweging deel uitmakend. Terwijl dat je zelf niet eens door had dat je van een golfbeweging deel uitmaakte.
Maar dat is wel cool. Ja, want dat is een stuk wat je van droomt, toch, als je dat aan het schrijven... Je zei dat je wilt het publiek debat rond aanwakkeren en dan zit daar effectief zo'n nood in. Zo.
En dan gebeurt het. Want dat is met de podcast denk ik ook gebeurd. Ik denk niet dat we dat ooit voorzien hadden dat er een soort succesverhaal zou worden. Of zo. Dat was echt een beetje een huistuin, een keukenprojectje. Die podcasts zijn ook allemaal aan de keukentafel opgenomen met zo'n oude micro. Ja. En dat was echt zo het idee. Ik herinner me dat ik tegen Helene zei, als we 300 mensen halen, dat is eigenlijk mooi. Dat is zo, alsof je een voorstelling in een volgeboekte theaterzaal hebt. Met vrienden en familie er nog bij. En dat moet ook wel lukken, 300 mensen. En ik weet niet, de laatste keer dat ik het gecheckt had, zaten we boven de 250.000 beluisteringen voor die podcast die we gemaakt hebben. Dus dat is echt wel waanzinnig. Maar we hadden dat niet zien aankomen, dat er ook andere mensen waren die met diezelfde nood worstelden, waar dat wij mee worstelden of zo. Nee, ik denk dat echt niet. Ik denk dat we ons, dat die podcast, en dat is een stukje nog denk ik, waar de vriendschap met Helene op gebaseerd was, dat we ons zelfs een beetje vreemde vogels vonden en dat we heel blij waren dat we elkaar tegenkwamen en dat ik nog iemand anders tegenkwam die op zoek was naar manieren om over het lichaam en seksualiteit te praten die eigenlijk naar ons aanvoelen niet voorkwamen in het publieke debat, die eigenlijk... Ze zeggen al van, de taal waar je niet hebt om over seks te praten, is vaak heel beperkt. En wij waren bezig met te zoeken naar, wat is er in sociologie geschreven, wat is er in seksuologie geschreven, maar ook in natuurwetenschappelijk onderzoek en in biologisch onderzoek, maar ook historisch gezien. En we stuurden die artikels naar elkaar, maar ik denk niet dat wij ooit dat we door hadden, dat er nog mensen zaten te wachten op, misschien zijn er wel andere manieren om naar mijn lichaam te kijken of naar seksualiteit te kijken.
Hoe voelde die nood op dat moment? Is dat... Je vernoemt zo het gebrek aan taal of de gebrek,
de gebrekkige taal die voorhanden is, of zo, om het erover te hebben? Is het eerder dat gevoelde toen je ermee begon? Of was het eerder mensen missen waarmee je dat gesprek kunt voeren? Of is het eerder dat hetgeen wat in je hoofd gevoerd wordt van gesprek, dat het totaal niet matcht met wat er in de wereld over dat onderwerp gaat? Of?
Dat laatste zeker ook. En het grappige is dat ik denk dat eigenlijk heel veel mensen dat hebben, maar ik had dat toen dus niet door. En ik heb dat niet alleen gemerkt doordat er een soort kwantitatief succes is, van er hebben veel mensen geluisterd en het is opgepikt geweest, maar ook omdat je gewoon natuurlijk opeens een soort aanspreekpunt wordt waarbij mensen dingen komen vragen.
Ja,
en nu en die beginnen te mailen en die beginnen verhalen te vertellen en dan... Ik heb mezelf een bepaald moment een soort biechtstoel omschreven. Dat ik het gevoel had dat ik een soort pastoor van deze eeuw werd. Waarbij mensen verhalen willen komen. Omdat ze voelen van, bij u kan ik dit verhaal kwijt. Want jij gaat daar waarschijnlijk niet hard over oordelen. Of ik kan dat hier vertellen en dat heeft niet dezelfde impact als ik dat tegen vrienden of tegen mijn lief zou vertellen. Want dan heeft dat misschien consequenties. Maar ik wil gewoon ergens dat lossen. En ik verschil daar heel erg van dat er ook zoveel patronen zitten en dat heel veel mensen eigenlijk met dezelfde dingen liggen te worstelen achter de schermen, maar dat het toch blijkbaar heel moeilijk blijft om dat te benoemen en dat er een enorme eenzaamheid ook in zit. Ik heb dat heel erg gemerkt. Van, ik wist niet dat een soort, dat die podcast bijna een soort verbindend element ging hebben, terwijl dat je inderdaad heel vaak te horen krijgt, wat ik in het boek ook analyseer, dat je heel vaak in krantenartikels hoort van... We zijn het zo kotsbeu om nog iets over seks te moeten lezen. Seks is overal. Alle damesbladen staan vol met tips. De metro hangt vol met vrouwen in ondergoed. Wat zouden we nog willen zeggen? Maar eigenlijk leeft er een heel grote eenzaamheid en worstelen heel veel mensen met van alles en nog wat. Als het gaat over aanraking of hun eigen grenzen of dat hun verlangens wel oké of normaal zijn. En hetgeen wat ik altijd zeg is, bijna iedereen heeft een verlangen waarvan ze denken, dit is echt niet normaal, dit kan ik tegen niemand zeggen. En bijna iedereen heeft iets aan zijn lichaam waarvan ze denken... Dat is echt niet oké. Dit kan ik aan niemand laten zien, want dat is echt verwerpelijk en lelijk. Maar bijna iedereen heeft dat. En als je mensen erover hoort babbelen, dan denk ik, als we dat nu gewoon met z'n allen hardop zouden zeggen tegen elkaar, dan zouden we daar niet zo eenzaam en angstig over moeten zijn.
Ja, ik vind dat wel schrijnend. Maar ik zou denken dat er hetgeen is wat je verwacht dat je hebt in een relatie, dat je die dingen, dat je niet denkt dat je fantasieën verwerpelijk zijn, of dat je niet denkt dat er een stuk van je lichaam daar is. Dat zou... Er zoveel mensen daarmee... Ja.
Het is al een mooi romantisch beeld.
Maar... ik zelf ook.
Maar ik denk dat dat voor veel mensen niet zo is. En ik denk dat het ook... Er is langs de ene kant de gesprekken die je met een partner kunt hebben. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om dingen met vrienden of zo onderling te delen. Je hebt zo die verschillende manieren om over seksualiteit te praten. En het is oftewel een soort van... gisteren, weet je, ik ben tegengekomen, ik ben eraan blijven plakken. Oftewel zit je in een soort adviescolumn-achtig gegeven, waarbij dat er een groot probleem is en waaruit dat je vertrekt.
Liefste fancy.
Ja, zo daarvan. En hoe moet ik dat aanpakken en hoe gaat het? Ja. Of je zit in een soort een heel performatief iets, waarbij dat je zoiets van, de tips en tricks en hoe moet ik dat dan doen? Of je zit in een soort wetenschappelijk vertoog. Als je zelf meer informatie wilt opzoeken, dan zit je vaak in een heel wetenschappelijk vertoog. En je ziet dat ook... Zoals we in het boek ook zeggen, aan de eigenlijke woorden die we gebruiken. Je hebt ook veel een soort heel laag register binnen seksualiteit. Je hebt pik en kut. Of dan heb je een soort medisch register van vagina en weet ik wel. En er is eigenlijk heel weinig soort middenregister daartussen. We hebben eigenlijk heel weinig woorden die oftewel medisch geconnoteerd zijn, oftewel platvloers geconnoteerd zijn. Maar andere manieren om ons lichaam te benoemen, over seks te spreken, zijn er niet. En ik heb het idee dat dat zich ook vertaalt in de onderwerpen waarover dat we kunnen spreken. En dat er ook langs de ene kant schaamte ligt over bepaalde onderwerpen. En langs de andere kant ook een soort schroom toch om te babbelen over wat dat er moeilijker gaat of zo. En dat is wel iets dat ik bij mijn eigen vriendengroep ook merkte. Maar je kan wel praten over hoe vaak dat je wel seks hebt gehad. Maar als je een jaar geen seks hebt gehad, kun je daar eigenlijk niet over praten. Is daar niet de ruimte voor om te zeggen van... Het werkt niet meer bij mij, het lukt niet. Ik ben op een barrière gestoten, ik voel dat er iets van trauma boven komt en ik heb geen seks op dit moment. Dat is iets dat dan bijvoorbeeld veel moeilijker ligt om dat naar voren te brengen en over te babbelen.
Mm-hmm. Ja, ik zit te denken, als ik het aan het lezen was ook, als ik het boek aan het lezen was, dacht ik zo... Ja, daartoe komt dat zo moeilijk is om daarover te praten, eigenlijk, als die schaamte... waarom maken mensen daar zo'n een issue van? Is het ingebeeld? Zo van, ik schat in dat als ik ga vertellen dat ik een jaar geen seks heb gehad, dat ik daarop ga negatief ga aangesproken worden. Is het iets ingebeeld en is het een keer proberen en zien dat dat eigenlijk wel oké is en dan vertrouwen hebben en de volgende keer meer durven vertellen? Mm-hmm. Of is het effectief zo dat heel vaak als je dan zoiets van risico neemt,
dat je onderuitgeslagen wordt. Ja. Ik denk het een en het ander. Hoe vaak, als mensen daar dan negatief op reageren, denk je heel veel de neiging hebt dat je dan voor veel mensen dat je meer toeklapt en dat je denkt, dit is het dan. Maar ik vermoed dat ook een beetje een wisselwerking is, waarbij dat je... ik leef openlijk polyamoreus en daar krijg je heel veel reactie op als je ergens binnenwandelt. Die zegt, dit is mijn ene lief, dit is mijn ander lief. Dan zie je mensen kijken van, oh, wauw. En dan komen veel mensen vaak... Ik had het dit weekend nog dat ik ergens was met een hele hoop mensen die ik lang niet gezien had en mijn twee lieven waren erbij. En dan krijg je heel veel reactie van, amai, dat is wel stoer dat je dat durft zeggen of zo, hardop. Dat je daar niet op het ene evenement met de een komt en op het andere evenement met de ander.
Kan ook
strategisch zijn, ja. Maar het grappige is dus, als mensen dat weten, dat je langs de andere kant ook weer heel veel verhalen te horen krijgt. En dat je eigenlijk merkt dat achter de verhalen die we meestal vertellen in films en in de publieke ruimte, en waarin dat het monogame koppel, man-vrouw nog altijd centraal staat, dat je van alle constellaties tegenkomt. En je denkt van, maar wacht, achter de schermen heeft er eigenlijk niemand relatieconstellaties. Bijna niemand heeft van die relatieconstellaties. Als we ons inbeelden dat iedereen het heeft. Er zijn zoveel mensen die op momenten in hun leven... een andere vorm najagen of in een constellatie terechtkomen of van twee mensen houden. Maar de meeste mensen komen daar niet vooruit en dat wordt dan natuurlijk een beetje een soort zelfbevestigend straatje waarbij dat je denkt, er is eigenlijk niemand anders en ik ben hier de wandelende freakshow die dat als enige doet.
Ik heb soms het omgekeerde, weet je? Snap je dat?
Ja, dat je onder druk staat van...
Ik voel me niet onder druk, echt niet. Want ik denk van,
heel saai.
Ja.
Maar dan is natuurlijk het moeilijke dat die normering langs twee kanten gaat doorstaan. Ja. En dat is bijna altijd als je over seksualiteit schrijft, dat je ergens normerend te werk gaat, zoals Foucault ons geleerd heeft. Van, als je erover begint te praten, begin je normen op te stellen. En ik denk dat we dat zowel in de podcast als in het boek zo min mogelijk proberen te doen. Maar ik denk dat je daar niet aan ontsnapt. En je hebt langs de ene kant dat je voelt, er zitten heel veel mensen die heel angstig zijn om over dingen te babbelen of die het lastig vinden. En langs de andere kant heb je dan natuurlijk de neiging om is er de kans dat je nieuwe normen oplegt. En ik denk dat we dat ook hardop proberen aan te raken in het boek waar we het over hebben. Maar en daar voel je ook een soort verzet tegen. Van, en ook dat idee van, dat wordt vaak gekoppeld dan aan een soort neoliberale maatschappij waarin we leven. Het steeds meer, het is niet genoeg. En de liefde als consumentisme. En na drie maanden ben je het alweer beu en moet je naar de volgende voortspringen. En ik zelf ben daar een heel paradoxaal persoon in, want ik ben met mijn ene lief al bijna 15 jaar samen.
Ja, van uw 16.
Ja, dus ik ben langs de ene kant iemand heel loyaal, die heel graag in de diepte gaat in relaties. En helemaal niet zozeer het van het een op het ander springend of zo. Dat heb ik minder in mij. Maar ik ben ook heel open en heel nieuwsgierig. En ik zie dat altijd als het conflict dat bijna in elke mens zit tussen... veiligheid en geborgenheid en stabiliteit langs de ene kant een heel dicht willen zijn en langs de andere kant de pool waarin dat je vrij wil zijn en op jezelf wil zijn en bewegen en waar dat je niet gebonden wil voelen. En ik zie dat in elk mensenleven spelen, het conflict tussen die twee. En voor de ene persoon is dat denk ik al wat uitgesprokener dan voor de andere persoon. De ene persoon neigt denk ik duidelijker naar de ene pool, naar de andere. Sommige mensen zitten wat in het midden. Ik zie mezelf als iemand die op die beide polen tegelijkertijd zit en daar dus nogal op een bepaalde manier gespleten over bent. En dat polyamoreus leven is voor mij een manier om daar een oplossing voor te zoeken. Ja. Voor het feit dat je op die twee polen tegelijkertijd zit. Maar dat is ook maar een oplossing. En één die ook niet altijd werkt, zoals het gaat. Vaak ga je in de liefde. Maar ik denk op zichzelf dat het wel over een soort van universeel conflict gaat, waar dat verschillende mensen op verschillende wijzen hun weg in moeten zoeken. Ja. En er wordt natuurlijk, veel oudere mensen zeggen ook vaak tegen mij, dat is echt wel een fase. In de jaren 60 en 70.
Hebben we dat ook allemaal gedaan?
We zaten allemaal in die communes en dat was allemaal tof. Maar op een gegeven moment begint dat toch wel vermoeiend te worden.
Ja.
Wil je toch misschien kinderen en dan wordt dat wat ingewikkelder.
Oké, de goede raad. Ja.
Maar in de mate dat dat kan om niet normerend te zijn, denk ik dat we wel heel erg proberen van dat niet op te leggen als, want dat is dan de goede manier om in het leven te staan, of dat is dan het pad dat je moet bewandelen.
Hoe was dat bij u eigenlijk? Hoe hard is het feit dat je dat onderwerp gekozen hebt om je daarin te verdiepen gelinkt aan het feit dat je daar persoonlijk een zoektocht in hebt gehad en paden bewandeld die niet de standaardpaden zijn?
Sowieso. Ik zeg, die interesse van de geschiedenis van seksualiteit valt bij mij eigenlijk onder een groter hok. En dat is de interesse van de geschiedenis van het lichaam, breder getrokken. En dat kan gaan over seks, dat kan gaan over gender, dat kan ook gaan over handicap. En het interesseert mij heel erg hoe dat denkbeelden daar rond ontstaan doorheen de tijd, hoe dat ze veranderen doorheen de tijd. Want de constellaties zoals we die vandaag de dag kennen, hebben niet altijd zo bestaan en zijn ook met een reden zo gevormd geweest als dat ze nu zijn. Dat ze niet uit de lucht komen vallen. Of is niet per se het natuurlijke om te doen. En het andere dat me daar heel erg in interesseert is dan de geschiedenis van handicaps. En hoe we dus naar ons eigen lichaam kijken, hoe we daar betekenis aan geven. Ja. En dat zijn zeker onderwerpen die in mijn eigen leven heel erg gespeeld hebben. Het komt heel vaak altijd terug op dat lichaam en wat dat te betekenen heeft. En ook de sociale bewegingen die zich daar rond organiseren, want heel veel van onze sociale bewegingen gaan eigenlijk in zee over lichamelijke verschillen en hoe dat die zich dan vertaald hebben in maatschappelijke ongelijkheden.
Wat bedoel je concreet?
Als je gaat kijken naar handicap of naar etniciteit of naar gender, ja, dan gaat het altijd over een soort lichamelijk verschil. Als vrouw heb ik een ander lichaam dan als man. En dat heeft zich vertaald in een huidige maatschappelijke constellatie waarin dat je andere rollen toebedeeld krijgt, waarin dat er een scheiding bijvoorbeeld is geweest tussen de publieke sfeer en de privésfeer, waarin vrouwen in de privésfeer horen, mannen in de publieke sfeer, en waar dat reproductie, dus voortplanting, vaak aan vrouwen is toegewezen als taak, de taken van het zorgen, het kinderen baren, het kinderen grootbrengen, en in die privésfeer geduwd, en dat mannen zich dan in de publieke sfeer bezighouden met productie. Ja. Met het maken en vervaardigen van goederen.
As we do.
Ja, en zo wordt een maatschappelijk bestel daar eigenlijk rondom gebouwd en worden economische belangen verdeeld over wat dat in feite eigenlijk neerkwam oorspronkelijk ooit op een soort van lichamelijk verschil tussen een mannenlichaam en een vrouwelijk lichaam. En je kunt dat voor etniciteit ook zeggen. Minderwaardigheid op vlak van etniciteit is ook heel vaak beargumenteerd geweest op basis van lichaam. En daarbij komend ook geest van, jij bent eigenlijk lichamelijk minderwaardig. Er zijn mensen die in bepaalde rassen die lichamelijk hoger staan dan andere rassen, die mentaal hoger staan dan andere rassen. En bij handicap kun je eigenlijk hetzelfde zeggen. En bij handicap zie je eigenlijk de weerspiegeling heel mooi ook van wat ons ideaal van burgerschap is. Vandaag de dag. Hè. Een ideaal van burgerschap, dat gaat over autonomie, over zelfredzaam zijn, over kunnen op de arbeidsmarkt ten volle functioneren, niet 100%, maar 120% voorgaan. En dat wringt eigenlijk met wat handicap is. Want handicap, ja, dat vreet eigenlijk een beetje aan dat burgerschapsideaal, want dat gaat heel vaak over niet ten volle kunnen produceren of niet ten volle op de arbeidsmarkt aanwezig
wel
kunnen zijn.
Wel mensen nodig hebben.
Wel op mensen moeten leunen, wel op mensen. En het feit dat we dat heel moeilijk vinden om die twee samen te brengen, maar geeft ook opening tot kijken naar wat vinden we eigenlijk belangrijk als maatschappij. Waar hechten we waarde aan? Wat moet je kunnen in deze maatschappij om een waardevol burger te zijn? En hetgeen dat ik zie langs de ene kant is dat handicap op een bepaalde manier een opening zou kunnen zijn om dat open te trekken, omdat je toch al per definitie in een positie staat waarin dat je niet 100% mee kan, waarin dat je wel op anderen moet leunen, maar dat natuurlijk voor ieder van ons geld. Je hebt die kleren niet gemaakt die je daar aan hebt. Je hebt die wijn niet staan. Die heeft je dan met blote voeten zo ergens staan.
Op mijn ranch.
Vertrappelen op je ranch. Alles wat je weet heb je geleerd van iemand anders die kennis met je gedeeld heeft. Dus we leunen allemaal op elkaar in een interdependent netwerk van mensen en van uitwisseling en van solidariteit. Alleen worden bepaalde vormen van afhankelijkheid heel erg gezien als vormen van afhankelijkheid, zoals bijvoorbeeld hulp nodig hebben om je aan te kleden. Dat zien we als, je bent afhankelijk van andere mensen, dat is zwak. Maar het feit dat jij jouw eigen kleren niet gemaakt hebt, wordt niet gezien als een vorm van afhankelijkheid, maar dat is doorsnee, omdat dat gewoon is wat we gewoon zijn. Dus ik zie in die handicap en in de beweging rond handicap ook altijd zo een beetje een beweging waar we allemaal iets aan zouden kunnen hebben. Namelijk om dat idee van die autonomie en de, ik moet het allemaal op mijn eentje en op mezelf doen en ik moet presteren en ik moet van dat voor een stukje los te laten.
Ja, dat is vrij cool. Dat ze daar, bij wijze van spreken, de term handicaps mega zou opentrekken ja. En er allemaal een hebt of zo. Allee, ja. Niet iets te bepleiten, hè?
Nee, maar misschien wel. Allee, ik vind dat altijd een moeilijke vraag. Langs de ene kant kun je zeggen, handicap is een super poreuze categorie. Ja. Allee, er zijn mensen waarvan wij heel erg vinden van, jij bent ontzettend gehandicapt, dat is heel duidelijk. Je zit in een rolstoel, je hebt geen hand, je bent gehandicapt. Maar je kunt dan natuurlijk ook zeggen, iemand met een zwaar oogprobleem, maar die daarvoor lenzen kan dragen, ja, die heeft eigenlijk natuurlijk ook een handicap, maar omdat er een soort van oplossing voor is, ervaren we dat niet als een handicap. Allee, ja. Mensen zien mij als gehandicapt omdat ik je rechteronderarm heb, maar niet omdat ik lenzen draag. Maar als ik nu in 1400 geleefd zou hebben, zou ik wel gehandicapt zijn doordat ik lenzen draag. Dus die categorie is heel poreus en het is ook een van de enige identiteitscategorieën waar je heel makkelijk van het een naar het ander kan gaan, bij manier van spreken. Als in de kans, het kan natuurlijk, maar de kans dat je morgen een andere identiteitscategorie van gender of van race wakker wordt, is klein. Het ja. kan, maar de kans dat je gehandicapt wordt, is eigenlijk vrij groot. En er is ook zoiets als ouder worden. Dus er is eigenlijk bijna een soort van zekerheid dat met de verloop van tijd dat je bepaalde kenmerken van handicaps gaat krijgen.
Ja, maar wat is de definitie van handicap? Dan is dat je...
Dat is heel moeilijk wat dat de definitie van, van handicap precies is.
Maar je spreekt daar net over dat burgerschapsideaal en dat als je daar buiten valt, dat je dan spreekt over handicap?
Het is sinds de jaren 80 het meest gehanteerd wordt, is een onderscheid wat ze in het Engels impairment en disability noemen. En waar in het Nederlands eigenlijk niet echt een heel goede vertaling voor is, want in de tijd wordt dat vertaald als gebrek en handicap, maar ja, gebrek is een woord dat we vandaag de dag niet meer echt gebruiken.
Handicap toch ook niet?
En handicap ook niet. Ik ben ongeveer de enige die nog handicap gebruikt.
Ja, ik zeg het omdat jij het zegt, dan is het oké, maar...
Dat is prima. Je mag van mij ook, functiebeperking of beperking of zo zeggen. Maar ik zal daarop terugkomen waarom ik handicap zeg, nadat ik eerst deze uitleg geef. Dus het idee is dat je eigenlijk twee onderdelen hebt aan een handicap. Dat is ook alweer allemaal bediscussieerd geweest in de tussentijd. En dat moet allemaal genuanceerd worden, maar ik vind dat wel een interessant vertrekpunt. Namelijk dat je dus die impairment hebt en dat is iets dat zich op het niveau van het lichaam afspeelt. Je hebt geen rechterhand of je kan niet lopen of je hebt een chronische ziekte en daardoor heb je maar zoveel energie. En dan heb je de disability, wat dus in het Nederlands de handicap is. En dat gaat eigenlijk over heel het sociale en culturele gegeven daar rond, namelijk op het niveau van de maatschappij, dat je voor een stuk handicapeert. Ja. En dat is niet voor alle handicaps, maar voor veel handicaps is dat heel groot. Vaak zelfs groter en veel lastiger dan het eigenlijke fysieke gegeven. Dan gaat het over toegankelijkheid, dan gaat het over hoe de andere mensen u bekijken. Ik zeg altijd van, mijn handicap bestaat eigenlijk voornamelijk in de ogen van de anderen. Als ik op een onbewoond eiland geboren was, dan denk ik niet dat ik ooit door had gehad dat ik een handicap had gehad. En mensen zeggen dan heel vaak, kijken daar nogal sceptisch.
Omdat dat zo is sinds je geboren bent.
Ik ben zo geboren en dit is gewoon hoe dat mijn lichaam voelt en altijd gevoeld heeft. En dan krijg je wel zo'n beetje zo'n cynische blik van, ja, maar... Je zou toch op een bepaald moment door hebben gehad dat je misschien niet symmetrisch was of zo. En ik denk, maar dat is zo naar het lichaam gekeken met de blik van iemand die niet gehandicapt is. Ik kan dat niet goed overbrengen van dat gevoel van symmetrie zit niet in mij, want ik ben niet zo geboren. Dus ik zou dat denk ik nooit doorgehad hebben. De meeste manieren...
Cool om over na te denken.
De meeste manieren waarop ik mezelf gehandicapt voel, is in de reacties van andere mensen. Hoe mensen schrikken of reageren of niet weten wat ze moeten doen of als er een hand gegeven wordt. Heel angstig staan, heen en weer met hun hand te schudden. En ook een beetje in de stille afspraken die daar rond bestaan. Namelijk dat ik mijn linkerhand geef en niet mijn rechterhand. Want dat is eigenlijk een beetje ook een maatschappelijk taboe rond de aanraking rond handicaps. Dus als ik op mijn receptie binnenkom en ik zou aan iedereen mijn rechterhand beginnen geven, weten mensen... Ik doe dat soms wel als ik in een rellerige bui ben. Dan weten mensen niet goed hoe daarop te reageren of vinden ze dat lastig of moeilijk om aan te raken. Maar dus terug naar dat onderscheid van die impairment en die disability. Daar koppelen eigenlijk twee verschillende modellen aan om naar handicap te kijken. Er zijn nog modellen ontwikkeld in de tussentijd. Maar die basis is eigenlijk het verschil tussen het medisch model van handicap en het sociaal model van handicap. En die impairment, of dat valt binnen dat medisch model, ja. En dat gaat er eigenlijk over dat handicap als een... Ja, dat je een medische beperking hebt, dat je een functiebeperking hebt in het dagdagelijks leven, waardoor dat je door je lichaam minder kan. Mm-hmm. En de oplossing daarvoor ligt bij techniek, bij technologie, bij experts, die iets aan jouw lichaam gaan veranderen. Mm-hmm. Maar dat maakt het eigenlijk een heel individueel probleem. En dat zie je bij handicap vandaag de dag nog altijd heel erg, in tegenstelling tot bij veel andere sociale bewegingen, dat nog heel vaak als een individueel probleem geframed wordt. Dat jij nu eenmaal heel uitzonderlijk met een handicap zit en jij moet dat dan maar oplossen en er bestaat eigenlijk geen sociaal of politiek breder veld rond wat dat de betekenis daarvan is of hoe dat komt dat iemand zich gehandicapt voelt. En binnen het sociaal model gebeurt dat dan net wel. Daar wordt heel erg gekeken naar wat er sociaal, politiek en cultureel eigenlijk verteld wordt over handicap, wat er gedaan wordt over mensen met handicaps, welke verhalen er over mensen met handicaps verteld worden of helemaal niet verteld worden, waar ze zichtbaar zijn, waar ze niet zichtbaar zijn. En het simpelste voorbeeld daarvan over hoe dat die andere manieren van daar naar kijken ook andere oplossingen aanbiedt, is eigenlijk als je een gebouw voor je ziet met trappen, en daar wordt dat iemand met een rolstoel. En vanuit het medisch model zou je dan de vraag stellen van wat is hier het probleem? En dan is het antwoord, deze persoon kan niet lopen, heeft een rolstoel, dus die geraakt het gebouw niet binnen. Als je vanuit het sociaal model naar datzelfde beeld zou gaan kijken en diezelfde vraag stellen, wat is het probleem? Dan is het antwoord op die vraag eigenlijk, omdat we gebouwen bouwen terwijl we doen alsof er maar één soort lichaam is, dat één soort behoeften heeft, terwijl we eigenlijk in de maatschappij leven met massa aan verschillende lichamen die een massa aan verschillende behoeftes hebben. Ja. Dus dan krijg je heel andere eigenlijk oplossingen, omdat je andere, op een andere manier naar de probleemstelling begint te kijken.
En waarom gebruik jij het woord handicap? Waarom mogen jij dat wel?
Ik mag dat, maar jij mag dat van mij ook. Maar ik weet dat er mensen zijn die dat niet graag gebruiken. Het heeft te maken met dat oorspronkelijk onderscheid tussen impairment en disability, tussen beperking en handicap. En dat ik liever het gedeelte van die handicap, dat sociale, culturele, politieke benadruk langs de ene kant, dat het voor mij, zeker met mijn soort handicap, zich veel meer op dat niveau afspeelt dan op het fysieke of het medische niveau. En langs de andere kant, wat er voor mij ook speelt, is dat ik het wel belangrijk vind dat er een soort identiteit rond handicap kan ontstaan. Dat is een van de categorieën waarvan dat het moeilijkst is voor mensen om zich mee te identificeren. Dat mensen het vaak ook heel lastig vinden, omdat er juist zoveel stigma zit rond een handicap hebben en zo weinig soort positieve dingen die dat erover verteld worden. Dat de meeste mensen die niet staan te trappelen om zich daarmee te identificeren. En ik heb altijd het gevoel... Je kunt handicap ook niet het mooiste woord dat er is. Als je een beter voorstel hebt, dan mag je daar van mij altijd mee afkomen. maar wat je heel erg hebt, is dat ik zie niet voor mij dat er een soort van beweging, maar dat er identificatie is met die term, ontstaat rond persoon met een functiebeperking. Van, I'm a woman, hear me roar, I'm black and I'm proud, ik ben een persoon met een functiebeperking. Dat voelt voor mij niet als een soort label waar meer achter...
Waar je op een vlag...
Dat je op een vlag kunt zeggen, waar je een gedicht over kan schrijven, waar je op een scène over kan zetten. Dat is heel beperkt. En dat die functiebeperking beperkt zich, komt ook heel erg vanuit de meer administratieve geschiedenis rond handicap. Want die categorie zoals we die vandaag de dag kennen, is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog voor een groot stuk ontstaan, bij de opbouw van de welvaartsstaat en dat er bepaalde opvangnetten gebouwd werden voor mensen met een handicap, dat er bepaalde vragen voor hulp konden ingediend worden bij de overheid, dat er bepaalde mogelijkheden waren tot uitkeringen krijgen. Maar dan moest er natuurlijk wel bepaald worden wie dat dan mocht en wat er dan mocht. Dus dan krijg je eigenlijk van overheidswegen, heel erg vanuit dus ook van experts, vanuit administratie, vanuit dokters, een soort regulering van wat handicap is en wie gehandicapt is en wat dat precies inhoudt. Mm-hmm. En dat heeft heel vaak dan met je werkmogelijkheden te maken. Van in welke mate ben je beperkt op de arbeidsmarkt? En dan wordt heel dat verhaal van handicap gereduceerd eigenlijk tot... Kun je 60% werken, kun je 70% werken, kun je 80% werken? Op hoeveel heb je recht als je zoveel kan werken? Vandaar dat ik niet zo hou van die term. Ik heb het gevoel, want ik heb liever dan iets dat we meer zelf kunnen invullen en dan niet alleen naar de beperking op de arbeidsmarkt verwijst, ja, ook ja, ja, niet. Maar aan de andere kant is die geschiedenis wel grappig, omdat dat ook een van die dingen is waar we van uitgaan, want het is zo helder voor ons vandaag de dag wat een persoon met een handicap is. Maar als we wat dieper graven, is dat eigenlijk niet meer zo helder, zoals je al zei. Als je ouder wordt en je kan niet meer goed lopen, heb je dan een handicap? Of is dat gewoon een natuurlijk deel van het leven en van het bestaan? Als je klein bent en je kunt van alles niet, is dat dan een natuurlijk deel van het bestaan? Of ben je dan gehandicapt? Vanaf wanneer heb je dan een handicap als je bepaalde functies niet meer kan? Hoe vergelijk je dat?
Ik vind het cool. Ik zit heel de tijd nog te denken aan hetgeen wat je daarnet zei, dat je zo... Hoe dat lichamen zoveel bepalen wat er daarna gebeurt. Dat zou gewoon in de kern een verschil is tussen een mannenlichaam en een vrouwenlichaam. Mm-hmm. Dat er dan zo'n hele culturele, economische, politieke uitkomt. Ja. Ik denk dat ik nooit zo naar gekeken heb of zo.
Ja, ik denk...
Dat klonk mij zoiets biologisch, vaststaand. En gelijk als jij dat vertelt, dan wordt dat ineens iets hypermaakbaar, waar dat we dan iets mee gemaakt hebben, dat vandaag is wat het is, maar dat dus ook kan veranderen. Hey.
Ja, die stukken zijn maakbaar en die stukken beïnvloeden elkaar ook. Het is, wat ik daarnet zei over de scheiding tussen die impairment en die disability, dat zie je ook met het onderscheid dat we gemaakt hebben tussen seks en gender. Het een is puur biologisch en het ander is dan het sociaal-culturele dat we er rond construeren of er rond vertellen. Maar die twee dingen beïnvloeden elkaar ook wederzijds. Voor mij is het nature-nurture-debat is van de jaren 70. Dat hebben we wel achter ons gelaten in de tussentijd. We weten dat die twee dingen elkaar beïnvloeden. En zeker als je gehandicapt bent, is het heel moeilijk om te zeggen van het lichaam heeft geen enkele impact. Het is louter en alleen maar...
Een construct.
Een construct dat uit het niets verschenen is. Maar je voelt wel heel goed wat dat de beïnvloeding is. En ik denk dat gehandicapt zijn mij ook geholpen heeft om dat zo duidelijk te kunnen zien. Omdat je gewoon... Als je als vrouw bent, wordt er ook van alles geproduceerd over wat het betekent om een vrouwlichaam te hebben. Maar dat wordt voor iedereen rondom u sowieso ook al geproduceerd. Dat is minder zichtbaar, omdat dat het algemeen is.
Kikker in
de
kookpot.
Ja, je zit een beetje als kikker in een kookpot. Terwijl als je ongeveer als enige in je omgeving gehandicapt bent, dan merk je dat er over jouw lichaam helemaal andere dingen verteld worden dan wat er over alle andere lichamen in de omgeving verteld wordt. Of hoe mensen erop reageren. Dus je wordt er eigenlijk heel vroeg mee geconfronteerd dat andere mensen heel veel betekenis aan je lichaam geven en heel veel waarde aan je lichaam hechten, maar het is anders dan de blik van de mensen rondom je. Dus ik denk dat het daardoor soms voor mij heel, heel duidelijk of heel uitgesproken werd van er gebeurt daar iets in die interactie tussen welke betekenis dat we geven aan lichamen en de biologische aspecten van lichamen en inderdaad wat je zegt dan alles wat daar rond gebeurt, heel dat construct dat er opkomt. En het blijft gewoon het feit dat ons maatschappelijk bestel gewoon gebouwd is op een heel beperkt soort aantal lichamen. Ik las vandaag net weer dat de NMBS, ik weet niet of je het ook gelezen had, weer nieuwe treintoestellen gekocht heeft, die toch weer de volgende 30 jaar meegaan, die weer hoger zijn dan de perrons, dat je denkt van... Het zit zo ontzettend slecht met de toegankelijkheid in België. Als je internationaal kijkt, dat is gewoon echt om aan te gillen. Mm-hmm. En dan worden er zelfs nu, ook al worden al jaren beloofd dat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer beter zal worden, worden er ook nu weer voor de komende 30 jaar ontoegankelijke toestellen aangekocht. Maar dat gaat natuurlijk niet alleen over mensen met een handicap. En daarom vind ik het wel mooi wat je zei van we hebben eigenlijk allemaal een lichaam dat op een bepaalde manier gehandicapt is of hapert of niet mee wil in het leven. En ik vind het ook goed om dat open te trekken. Ik denk dat dit specifiek is aan mijn ervaring. Als iemand die geen hand heeft, ik word op een andere manier bekeken dan jij. Maar er is ook iets dat we wel delen. Want wie geraakt er ook niet op die trein? Ja, mensen die met een kinderwagen op de trein proberen te geraken, dat is een drama. Oudere mensen, kinderen vallen er tussen de sporen.
Ik kan mij de twee ook wel voorstellen als je erover vertelt. Zo enerzijds zoiets van... zitten niet te zagen en uw non-probleem te linken aan mijn echt probleem. Dat kan ik me keihard voorstellen. Maar anderzijds vind ik het wel interessant en eigenlijk ook wel een soort van moedigheid om zo te zeggen van, waar kan ik allianties bouwen met... Ik die in een rolstoel zit, mijn vrouw, mijn kinderwagen. Wie heeft er allemaal last van die trappen? Zo?
Ja, en wie heeft er allemaal last van de stoepen die maar zo breed zijn en die vol met terrassen staan? En dat zijn natuurlijk veel meer mensen, want onze stad en onze openbare vervoer is gebouwd op eigenlijk één functioneel. En ook weer één iemand apart. Het is niet gebouwd op iemand die met twee kinderen over straat loopt of iemand die met een rolwagen over straat loopt. Of,
ja.
Dus zo datzelfde burgerschapsbeeld waar ik het over had, dat wie is eigenlijk de onuitgesproken burger, dat zie je ook in die toegankelijkheid eigenlijk terugkomen. En er is... En ook in de manier waarop we onze werk organiseren, er is eigenlijk geen ruimte voor het feit dat er niet dat één soort type mens is dat altijd productief is en aanwezig is en gemakkelijk op een trein kan staan. Er zijn ontzettend veel verschillende mensen en we maken allemaal dingen mee. We hebben allemaal psychologische problemen, geestelijke problemen, emotionele problemen, momenten dat we niet mee kunnen, momenten dat we ziek zijn. Doorheen ons leven gaan we allemaal door fases dat we voor iemand anders moeten zorgen, dat we zelf niet meer voort kunnen, dat we een burn-out hebben en de deur niet uit geraken. Dat maakt ook gewoon deel uit van een mensenleven.
Mm-hmm.
En voor mij is handicap voor een stukje ook zo een van die dingen die deel uitmaakt van mens zijn en een mensenleven. We worden ouder en we kunnen niet meer mee. Maar daar is een heel groot stuk ons maatschappelijk bestel niet opgebouwd. We weten eigenlijk helemaal niet goed wat we aan moeten met mensen die ouder worden of met mensen die een handicap hebben. Of daar zijn we eigenlijk mee aan te worstelen.
Het mag niet moeilijk zijn.
Het moet heel vlot en het moet allemaal heel functioneel zijn. Ja. En ik denk dat het daarom goed is om allianties te bouwen over die handicap heen, zoals je zegt, omdat we allemaal dat soort fases tegenkomen. Al is het maar een fase. En voor sommige mensen is het blijvend en voor andere mensen is het een fase. Maar we komen allemaal van die momenten tegen waar we eigenlijk helemaal niet mee kunnen. En vaak heeft dat met ons lichaam te maken.
Mm-hmm.
En ja, ik denk ook gewoon het feit dat je zwanger bent, of dat je kinderen krijgt, of dat je borstvoeding geeft. Dat zijn eigenlijk allemaal plekken waar nog altijd strijd rondheerst, omdat dat überhaupt wel een plaats kan hebben op onze arbeidsmarkt. Of dat lukt, er zijn nog altijd discussies over bezig. Maar er zijn zo heel veel dingen in een mensleven en aan een menslichaam die niet zo heel vlot mee willen. En die inderdaad, eigenlijk als je de noemer handicap wilt opentrekken, kunt zeggen van, kom allemaal mee in deze tent.
Ja. Wat zou je voor jezelf willen eigenlijk? Wat is zelf hetgeen wat jij... Je vertelt over het feest waar je toekomt met twee partners, mm-hmm. bijvoorbeeld. Dat is één. Hoe zou je zelf willen eigenlijk dat... Als wij door heel die beweging gaan als maatschappij, hoe wordt er dan op zo'n feest gereageerd als de strijd gestreden is? Zo?
Als het over strijd gaat, dan staan nu twee partners hebben niet echt helemaal bovenaan mijn lijst van de meest dringende onderwerpen waar iets mee gedaan moet worden ofzo. Dus ik zou misschien niet die kiezen als ik nu zeg van als er één ding is, dan...
Oké, welke wel?
Ik zit natuurlijk momenteel heel erg met mijn handicap bezig, omdat ik mijn doctoraat daarover aan het schrijven ben. Ik zit aan het einde van mijn doctoraat, dus ik zit zo kniediep in de literatuur momenteel. Dus dat is hetgeen dat het meeste speelt en waar ik het meeste over aan het denken ben ofzo. Dus ik denk dat het dat wel zou zijn, maar over het algemeen is het gewoon... Het gesprek dat we hebben over handicap is naar mijn aanvoel in België heel laag. De discussies die we erover hebben zijn eigenlijk niet bestaand als je bekijkt wat we elkaar vertellen over gender en seksualiteit en etniciteit. Dat zijn brede maatschappelijke discussies waar veel mensen aan meedoen, die soms uit de klauw lopen en moeilijk zijn en ingewikkeld zijn, maar ze bestaan wel. En de manier waarop we daarover praten is helemaal anders dan de manier waarop we daar 10 jaar geleden over praten. Dus daar is een evolutie in en mensen
daar
denken erover
na. Daar kijk je positief naar, grotendeels.
Ja. Positief, het leeft op zijn minst. Ja. Mensen zijn ermee bezig en er is een gesprek over en er worden inzichten uitgedeeld. En als je naar handicap kijkt, en ik heb analyses van krantenartikels uit de jaren 70 en uit de jaren 80, dan merk je eigenlijk dat we nog geen stap verder geraakt zijn dan wat er in die periode overgesproken en over geschreven werd. Dus ik zou eigenlijk heel graag hebben dat maatschappelijk debat over handicap opengetrokken wordt en dat we allemaal veel beter belezen zijn daarin. En dat eigenlijk dat het bijna vanzelfsprekend is als er vandaag de dag een beetje wordt aangenomen dat je wel iets weet over feminisme, dat je wel iets eens een keer een boek over race gelezen hebt, dat voor handicap eigenlijk hetzelfde zou zijn, dat er een soort basiskennis is bij de meeste mensen, want dat is iets dat bij mijn aanvoelen volledig mist. Mm-hmm. Als ik in een publiek forum kom om over feminisme, over seksualiteit te spreken, dan kan ik ervan uitgaan dat de meeste mensen die daar zitten, dus die daar ook in geïnteresseerd zijn, en dat die daar een basiskennis over hebben. Maar als ik over handicap spreek, dan verwacht ik eigenlijk dat mensen helemaal niks weten en dat ik van nul moet beginnen met een soort basisblokken beginnen bouwen waar dat we binnen het feminisme, waar dat ik ervan kan uitgaan. Maar ja, dat moet ik nu niet terug opnieuw uitleggen. Dat weten de meeste mensen eigenlijk wel in de tussentijd.
Ik denk daar veel over. Want als je begint over, pakt over handicap, dat je zo... Ik vind, ja, dat is een tussenstap, hè, wat daarover spreekt bij feminisme en zo. Van, de meeste mensen hebben er al een keer iets over gelezen. Dat is niet die endgame, hoop ik.
Mijn lat ligt heel laag in de tussentijd.
Als iemand gewoon er een boek over gelezen, cool, dan zijn we er.
Maar voor handicap ligt mijn lat wel effectief zo laag. Ik zou gewoon heel graag... Dat is ook de reden waarom ik een boek over wil schrijven. Dan denk ik van, misschien hebben mensen er op zijn minst eens één keer ooit een boek over gelezen. Want dat is niet eens het geval. Dus bij handicap ligt die lat effectief zo laag voor mij. En dat is soms wel frustrerend.
Maar als je mocht denken aan waar dat de lat niet frustrerend laag ligt. Wat is dan, ik vraag me dat echt af, als je daar mee bezig bent, wat dat voor u gewoon een aangenaam leven zou zijn daarin. Zo zou ik het eigenlijk gewoon graag hebben.
Mm-hmm.
Hey, want nu klinkt dat bijna alsof dat het onbewoond eiland de plek is waar je het cool zou vinden. Ja. Gelijk dat je dat net vertelt. Dus, daar zit er geen...
Daar heb je er geen last van.
Ja, je hebt last van door mij, weet je? Dat is niet oké. Dus wat is er dan anders als dat niet meer zo?
Als dat niet meer zo is. Nu, allez, ik wil eerst nog even benadrukken dat mijn leven... Nee, maar dat is wel
dat
belangrijk. Ik weet wel dat je niet denkt dat ik mezelf elke avond in slapen wien of zo.
Nee.
Maar ik vind dat wel belangrijk om te benadrukken, omdat dat natuurlijk een van de weinige narratieven die dat er wel bestaat over mensen met een handicap.
Ja, met
een handicap
zo.
Is net dat. Van, het is heel triestig, het is heel moeilijk en je beleegt eigenlijk liever euthanasie dan dat je zo door het leven wil. Dus, en natuurlijk, er zijn ook moeilijke dingen en ingewikkelde en complexe zaken die met handicap te maken hebben, maar niet iedereen met een handicap weent zich elke avond in slaap. Dat is niet een grote tragedie alleen. En als het lastig is, heeft het vaak heel veel, zoals ik al zei, met andere mensen of met onze maatschappelijke instellingen te maken, eerder dan met die handicap. Dat is niet altijd zo, maar dat is wel vaak zo. Ik vind dat wel schoon om verder te denken dan, wat is hier de laagste lat? Want ik denk dat ik echt maar naar die laagste lat kijk of zo. Dat ik denk van, oh god, als we dat zouden kunnen halen, dat iedereen daar nu eens een boek over gelezen heeft, of daar eens over nadenkt, of als je verder over sociale strijd nadenkt, dat... handicap daarbij betrokken wordt, dat als je nadenkt over klassenstrijd en vrouwen daarbij en etniciteit daarbij, dat het handicap er misschien ook ergens van achteraan de rij zo bijgeplakt wordt, dan ben ik eigenlijk al content. Dus mijn lat ligt effectief heel laag, wat eigenlijk nogal droevig is, want dat zegt heel veel over...
wat dat jij van ons verwacht.
Dus wat... We moeten zo nadenken, dat nog nooit... Ik dacht van, als ik nu de lat heel hoog leg, wat verwacht ik dan van iedereen?
Eigenlijk leggen ze niet heel hoog.
Nee, ik was eigenlijk...
Wat jij verwacht van... Nee, maar wat ik nu vraag aan u, is om ze te leggen op een plek waar dat je een leven hebt, met alle disclaimers erbij, daar gewoon is gelijk dat van mij, basically. Hey, dus eigenlijk is dat niet... Eigenlijk wat je vraagt is het hypernormale gewoon. Hè? Dus het is niet zo...
Ja, dat is eigenlijk heel basic. Maar als we teruggaan naar die treinen van daarnet...
Het is niet, mensen nog altijd...
Ja, dat de NMB's dan reageert. Maar je moet maar 3 uur op voorhand bellen in de grote stations. En dat je zegt van het voorbeeld dat wordt aangenomen van als uw vergadering 3 uur uitloopt... Als je nu een half uur uitloopt... Dan moet je ook niet 3 uur wachten totdat je dat misschien om 9:30 s'nachts naar huis kan gaan. Dus die verwachting, denk ik, voor mensen met een handicap is zeker voor mensen met een aangeboren handicap, want dat is nog iets anders, want dan heb je nooit een andere constructie gekend. Hè. Dan heb je niet meegemaakt hoe het was om geen handicap te hebben en daarna wel een handicap te hebben en wat er dan verandert. Zijn de verwachtingen gewoon heel erg laag. Zijn mensen vaak al heel blij als er een trein is, als er 1 keer per jaar... een toegankelijke voorstelling is waar ze naar kunnen gaan kijken. Ja. Dus er leeft onder mensen met een handicap zelf vaak... wordt die lat ook vrij laag gehouden, omdat het zo onmogelijk lijkt om daar ooit te geraken. Ook omdat de rest van de maatschappij vaak niet zo mee is in dat verhaal. Zoiets heeft van, ja, je mag toch wel blij zijn. Ze doen al een voor blinde toegankelijke voorstelling. Vroeger was er helemaal niks. We hebben ons best toch al gedaan. Er is toch, we kunnen een ramp. Het is wel de foute ramp. En die kan niet voor dat soort rolstoelen. Maar ja, er ligt toch een ramp. Dus niet zeuren. Dus ik denk dat we het heel gewoon zijn langs de ene kant van onze eigen verwachtingen heel laag te houden. Als ik hier een beetje uit naam van alle mensen met een handicap mag spreken. Wat dat ik natuurlijk helemaal niet kan. Ik ben een soort ambassadeur der gehandicapten.
Ik ben ook zo vervelend dat je zoveel disclaimers moet gebruiken als je praat.
Ja, maar er wordt ook gewoon heel weinig op publieke forum over handicap gebabbeld. Dus als je daar dan over babbelt, dan heb je soort de last van de representatie van iedereen met je mee. En alle soorten handicaps zijn heel verschillend. En ja, ook qua zwaarte heel verschillend. En ik ben altijd, ik zeg altijd van, ik ben je favoriete neoliberale gehandicapte. Want ik kan nog het beste mee. Tanja Tichkotsky, een disability studies scholar, noemt dat de abled disabled. Ja. En dat zijn eigenlijk de mensen met een handicap die met minimale aanpassing eigenlijk nog zo goed als hun volledige functionele rol die van hun verwacht wordt in de maatschappij kan opnemen. Als je mij uitnodigt, moet je geen gebarentolk hier zetten. Ja. Je moet er niet voor zorgen dat je locatie toegankelijk is. Als je mij tot hier filmt, dan zie je zelfs al in mijn hoofd en dan weet zelfs niemand dat ik een handicap ben.
Dan nemen die heel dat gesprek het idee van, wat de fuck is het probleem?
Waar is die over bezig? Dat gedaan de hele tijd. Of ik heb geen moeite met spreken, ik heb geen Tourette's. Er zijn heel veel manieren waarop dat ik eigenlijk een heel toegankelijke gehandicapte ben. En dat is, ik ben me er heel van bewust van dat dat ook een van de redenen is waardoor ik al gemakkelijker op een publiek forum geraak. En dan dus ook het gevoel heb van, ik moet iedereen anders meer representeren en dat benoemen. Ja, ja. Want die mensen geraken misschien zelfs fysiek niet tot hier. Want de wereld is niet gebouwd op dat ze er fysiek zouden kunnen geraken. Maar om nog eventjes terug te gaan naar de droom. Dat is al nu triestig als je daar niks op gaat kunnen antwoorden. Hè.
Nee, dat mag ook wel. Als dat niets is, dat je daarop kunt antwoorden, dan is dat zo.
Bij mij ligt er heel veel, maar dat is natuurlijk ook een beetje mijn eigen ding, ligt er heel veel in de verhalen die dat we vertellen. En dat lijkt soms, dat wordt soms een beetje als frivool gezien. Ook onder mensen met een handicap, omdat er zo'n zware socio-economische problemen nog altijd zijn vandaag de dag. Als je niet tot in de Schouwburg geraakt, ga je geen eisen stellen over wat voor verhalen er op het podium van de Schouwburg eigenlijk getoond worden over mensen met een handicap. En de armoedecijfers, onder mensen met een handicap zijn waanzinnig hoog, nog altijd veel hoger dan onder de rest van de bevolking. En al die mogelijke cijfers gaan, ondanks VN-verdragen, er nog altijd niet op vooruit. Mensen met een handicap die een hoger diploma gehaald hebben, is minimaal. Mensen die met een zwaardere handicap die werken, is ontzettend laag. Ik geloof dat de laatste cijfer dat rond de 25% hangt. Dus we zitten gewoon met zo'n zware socio-economische problemen dat de meeste organisaties voor mensen met een handicap daarop hameren. En dat is super belangrijk, dat wil ik. Ja. Uiteraard is dat heel belangrijk werk dat er daar gebeurt.
Waarom dan toch de verhalen?
Maar ik denk dat je tegelijkertijd het nodig hebt om andere verhalen te vertellen over wat het betekent om gehandicapt te zijn.
Is omdat je denkt dat dan nodig is om het andere te veranderen?
Ik denk dat wel. Ik denk dat die twee samenwerken en ook een zelfbewustzijn bij mensen zelf creëert.
Ja, maar dat ze zelf ook dingen beginnen.
Ja, en op tafel staan en zeggen, oké, de lat ligt niet hier, maar de lat ligt vanzelfsprekend daar voor mij. En gewoon de manier waarop je betekenis geeft aan wat er gebeurt. Als we dan terug naar feminisme gaan, dan zou je kunnen zeggen van, en we gaan naar MeToo kijken en zo, van als je vroeger in een kort rokje op straat liep en iemand viel je lastig, wat was dan het kader dat je had om te begrijpen wat er met je gebeurt? Het kader dat er was, ja, je moet niet met een kort rokje over straat lopen, want dan lok je het uit en mannen kunnen zichzelf niet controleren. Dus ja, oké, probleem. Wat dat feminisme doet, is een ander kader aanreiken om naar die gebeurtenis te kijken, namelijk een kader ontwikkelen dat spreekt over consent en over lichamelijke integriteit en over zelfstandige keuzes maken, waarin dat je diezelfde gebeurtenis op een andere manier kan gaan lezen. Dat je kunt zeggen, ik loop over straat, ik heb een kort rokje aan, iemand valt mij lastig. Het probleem ligt niet bij mij, het probleem ligt fundamenteel bij die andere persoon.
Het is hetzelfde met trapje. Ja.
Ja, zoals met een trapje.
En het gebouw heeft een trapje.
Ja, het is zoals met die trap, maar dan met een kort rokje. Dus de schuld ligt niet bij mij. Ik ben niet een slet die een langere rok moet aandoen, want anders heb ik het verdiend om lastig te gevallen worden op straat. En dat keert de manier waarop mensen naar zichzelf kijken en de manier waarop mensen handelen en de manier waarop mensen in het leven staan. En ik denk dat heel veel van de dingen die feminisme ons gebracht heeft, te maken heeft met het veranderen van die kaders waarmee dat we naar de dingen kijken. En dat heeft natuurlijk ook dan heel grote socio-economische impact gehad, die soms nog altijd niet, vandaag dat nog altijd niet geregeld is, maar ik bedoel, het heeft die impact wel gehad. Maar ik denk dat er wel veel vertrekt vanuit de kaders die we hebben om onszelf en de wereld rond ons te kunnen begrijpen. En als dat heel, heel eng en gesloten blijft, wordt het ook heel moeilijk om je handelen open te trekken. En andere mensen zonder handicap en mensen met een handicap. Dus ik denk dat daarin wel heel belangrijk is. En ik denk het andere dat heel erg met handicap speelt, is dat we het gewoon heel weinig zien en er heel weinig mee geconfronteerd worden. En dat veel van die, van dat ongemak op dat feestje dat ik beschreef, niet alleen met die twee partners dan, maar als ik dan ook nog iedereen de hand geef, maar dan met mijn rechterhand de hand geven, dat mensen niet weten wat dat ze moeten doen.
Al die andere mensen hebben zo'n lastig feestje gehad.
Als ik daar nu gewoon niet geweest was, dan was
dat een stuk
top feestje geweest. Wat dat ik zou... Allee, dat is ook alleen maar omdat mensen dat nog nooit hebben meegemaakt. Dat is niet dat de meeste mensen denk ik, daar heel, met heel veel slechte wil tegenover staan, maar dat is omdat ze daar nog nooit hebben over nagedacht, nog nooit hebben meegemaakt en dat ook niet gezien hebben op tv of in film of in politiek of op het praatprogramma. Of in,
dus dat is eigenlijk per definitie zo. Als je iets hebt dat niet de standaard is, dus dat een beetje uitzonderlijk is, dan heb je eigenlijk altijd dat probleem.
Ja, voor een stukje wel, maar ik denk dat...
Dat is eigenlijk hoe we omgaan met uitzonderingen in het algemeen of zo. Dat er iets aan schort.
Sowieso. En ik denk dat... ik heb altijd het gevoel, maar dat is natuurlijk misschien omdat ik in die positie zit, dat handicap een van de dingen is die onderaan het lijstje bengelt. Als je ook gaat kijken naar... ik denk dat de VRT heeft vorig jaar nog de representatiecijfers uitgegeven. Ik ken ze niet meer van buiten. Maar de hoeveelheid mensen met een handicap die op het scherm verschijnt, dat is... Ja, dat is belachelijk, dat is 1% of zo. En als je gaat kijken naar, afhankelijk dus van welke definitie je gebruikt, want die definities zijn flu, zoals we het al gehad hebben, heeft 10-15% van de bevolking een handicap in België. Dus de discrepantie tussen wie dat er eigenlijk allemaal met een beperking leeft en wie dat er op het scherm komt, is ontzettend groot.
Ja, dat is het ook, je zegt representatie in de media, maar dat is dan ook weer een gevolg van dat socio-economische, dat als er mensen met een handicap niet kunnen studeren...
Dan ga je niet een professor geologie uitnodigen in je programma en die mens heeft toevallig een prothese. Dus
Het zit echt wel heel veel vroeger in de keten dan...
Het zit heel breed en dan maakt het voor mij soms heel... Misschien daarom ook dat ik het zo moeilijk vind om die lat hoog te leggen, omdat ik denk van, wow, er moet nog zoveel gebeuren op zoveel vlakken en je ziet hoe vervlochten het allemaal is met elkaar en je kunt misschien wel hier en daar een klein kiezeltje in de rivier verleggen en hopen dat daardoor de rivier iets anders gaat stromen. Maar als je eigenlijk kijkt naar wat het er allemaal aangepakt is, onderwijs is inderdaad ook een van die grote thema's waar dat er nog altijd heel veel mensen met een handicap die in het reguliere onderwijs zouden kunnen terechtkomen, daar niet in terechtkomen. Dat M-decreet dat ook al helemaal fout loopt. Dus daar begint het al. Als je vanaf kleins zijn gesegregeerd wordt, dan is het ook heel moeilijk om het gevoel te hebben dat je recht hebt om in de rest van de maatschappij gewoon toegang te hebben en te functioneren.
Ja. Ik zit de hele tijd te denken, omdat het... Is het zo dat we op zoek aan het gaan zijn naar een nieuwe invulling van de norm? Dat is een herdefinitie is van wat is de norm? Of is het zo een strijd voor het normloze? Ik weet niet welk van de twee dat het...
Ja, die normen komen heel de tijd terug. Hè. Dat is...
Vind je dat raar dat dat terugkomt heel de tijd?
Ik vind dat niet raar, maar ik wil zeggen, ik zie het gewoon. Dus we zijn daarbij begonnen net met dat feestje met die twee lieven waar je verschijnt. Ja. En dan het gesprek over wat er taboe is en hoe makkelijk dat je met gesprekken over seksualiteit nieuwe normen installeert, ook al is het je bedoeling niet. Ja. Dus dat idee van de norm komt ook altijd heel
erg. Ja, maar dat is toch
hetgeen
waar jij last van hebt? Ja. Dat is toch van de norm? Ja, dat klinkt zo. Als je daarover vertelt, dat je zegt van het is op een onbewoond eiland heb ik geen enkel probleem. Het is maar in de ogen van de anderen dat je ineens het gevoel krijg dat ik een probleem heb, ook al heb ik dat niet echt, op flessen getrokken. Dus dat komt ergens omwille van het feit dat wij in onze gedeelde blik een bepaalde norm als zijn normaal hanteren en alles wat daarvan af... En daarop ons gebouwen modelleren en trapjes zetten en hoge treinen. En dus dat dat allemaal voortkomt vanuit... Eigenlijk gebruik ik norm als een samenvatting van de verhalen die jij vertelt. Zo, de gedeelde verhalen die wij vertellen vormen dan de norm.
Ah, wel, want ik geloof dat de oplossing nog altijd bij het collectief ligt. Hè. Ik heb niet, allee, het is niet dat ik het gevoel heb van de enige oplossing is dat ik in een hut in een bos ga wonen.
Nee, daar dan vrij
zijn. Ja. Ik denk dat was soms wel een aanlokkelijke
gedachte. Er zijn ook veel mensen die daarop zitten. Walden-style. Ja.
Maar ik geloof dat de oplossing wel in het collectieve ligt. En een deel... Allee, er zijn natuurlijk... als ik het heb over de welvaartsstaat en ik heb daar mijn kritiek op, daarnet, van op sommige manieren waarop dat georganiseerd is en dat dat soms ook met het onderwijs of ook met bepaalde rollen die je moet spelen om hulp te krijgen, dat dat voor een ghettoïsering zorgt en een stereotypering van mensen met een handicap. Ja. Maar langs de andere kant, ben ik natuurlijk een groot voorstander van de welvaartsstaat en vind ik dat een van de mooiste dingen die we collectief verwezenlijkt hebben. En zitten daar ook heel veel oplossingen in voor mensen met een handicap en wordt de theorie ook vaak naar voren geschoven. Dat in de jaren 70 en de jaren 80 zie je een explosie van activisme rond handicaps wereldwijd. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Maar dat heeft voor een stukje ook te maken met het feit dat gewoon een soort basisbehoeften voor veel mensen vervuld waren vanuit die welvaartsstaat. Dus dat er ruimte vrij kwam om aan ander activisme te gaan doen. Dus ik geloof heel, heel erg dat er collectieve oplossingen zijn op die problemen. Het is soms moeilijk om mensen te overtuigen dat handicap een thematiek is waar ze mee bezig willen zijn. Hoewel dat, wat we daarnet al een paar keer gezegd hebben, dat het eigenlijk een heel poreuze categorie is en dat we ons eigenlijk er op verschillende manieren zelf mee zouden kunnen identificeren en er zelf iets zouden kunnen uithalen misschien. Maar ik vraag me af of het soms niet misschien dat is dat mensen het schrik aanjaagt. Dat het een poreuze categorie is, dat je in die groep met mensen die last hebben van de norm kan belanden en dat je dan liever een afstand installeert dan ermee te engageren. Dat het bijna op een psychologisch niveau functioneert, zou je kunnen zeggen.
Mm-hmm. Mij af te vragen waarom dat je het norm zo raar vindt.
Maar ik vind norm niet zo raar, maar ik haper over wat dat je zegt over het normloze of het anders invullen van de norm. Omdat ik daar geen goed antwoord op heb, want ik denk dat normen en waarden op zichzelf wel, normen en ethiek, belangrijk zijn. Dus misschien dat het dan over een andere invulling gaat daarvan. En ik geloof ook dat dat een soort een proces is. En voor een stukje ook een praxis is die je hebt van dat steeds opnieuw te vertalen naar een steeds veranderend wereldbeeld en een steeds veranderende maatschappij. Ik denk dat dat een werk is dat nooit gedaan is. Ik denk niet dat we dan op een gegeven moment bij het ultieme normen- en waardestelsel zitten en dan zitten we goed. En dan kunnen we onze schip afkuisen en dan zijn we weg. Dus ik denk dat dat een voortdurende werk blijft om daar kritisch naar te blijven kijken en dat te hertalen en open te stellen, om ons af te vragen waar onze huidige normen op gebaseerd zijn en wie dat er buiten valt. En dat dat altijd terug gaat veranderen en dat je dingen er goeder trouw gaat invullen. Zoals bijvoorbeeld wat je bij sociale bewegingen van de jaren 60 en 70 al hebt gezien, die strijd naar persoonlijke vrijheid en autonomie, die nu toch heel erg bekritiseerd wordt, omdat dat in een neoliberaal stelsel een stukje is doorgeslagen. Mm-hmm. En dat er toch een roep komt naar er moet iets anders zijn dan dit. En dat je langs de ene kant conservatieve stemmen hebt die terug willen naar wat er daarvoor was, naar een heel collectieve maatschappij met minder persoonlijke vrijheid en duidelijkere rollen voor iedereen. Dat er langs de andere kant geijverd wordt voor, er moet misschien meer een collectief zijn, maar we kunnen dat niet meer definiëren zoals we dat 60 jaar geleden definieerden. Er moet een andere manier zijn om die collectiviteit te definiëren. En hoe dat we daar binnen ons verhouden tot elkaar.
Ja.
En voor mij is dan handicap misschien één van die dingen daarin. Maar daar passen allemaal verschillende soorten mensen en lichamen in. Van hoe gaan we dat collectief terug herdefiniëren en gaan we terug een beetje meer naar...
Dat is het moeilijke. Als iedereen erin moet passen, of zo, dat het zo gelijk moeilijker wordt om te...
Het is makkelijker om een groot modernistisch verhaal te vertellen over één dezelfde mens die een grote vooruitgang kan meemaken. In plaats van dat je met een puzzel zit met allemaal rare mensen die op een vreemde manier in elkaar gestoken moeten worden.
Hoe dat het eigenlijk is. Ja,
maar zo is het eigenlijk. Ene verhaal dat we erover...
Het is
dat wel
het ontkennen van onszelf of zo. Dat het...
Ja, dat overschildert wat dat de realiteit eigenlijk is. En dat is een beetje het gekke, want zo is het wel. Alleen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat we dan een soort schrik hebben dat er dan geen collectiefvorming meer mogelijk is. Of zo. Dat we dan polariseren en uit elkaar vallen. En...
Maar... Ja, also, ja, ik zit te denken dat dat eigenlijk raar is. Waarom hebben we iets anders nodig dan mens of zo? Niet? Ja. Is dat niet raar?
Ik zou voor even een stilte laten vallen nu. Waarom,
nee, nee,
waarom iets anders?
Het zei dat je iets slim bent, mag ik dit zeggen, hè?
Ik wou niet... dat ik iets slim te zeggen.
Maar dat lukt niet!
Maar ik ga gewoon een slok van mijn glas wijn drinken.
Oké, okay, dat is dramatisch. Ja, maar dat is toch... Ik vind even,
Ja, er zijn verschillende theorieën over waar dat vandaan komt en over... Gewoon ook hoe we cognitief werken en hoe dat we werken in binaire paren en tegengestelde en hoe dat onze cognitieve schema's zijn om de wereld te begrijpen van er is wit en zwart, er is man en vrouw, er is gehandicapt en niet gehandicapt. En aan de hand van die simpele schemata kan ik de wereld ordenen.
Ja.
En dat werkt natuurlijk. En als je die helemaal weghaalt, dan wordt het wel heel chaotisch natuurlijk. Dus ik denk dat we, ja, dat we dan toch zitten aan... de normen wat breder maken, er meer speling in zien en snappen en onszelf kennen, onszelf weten van onszelf dat we de neiging hebben om in die categorieën te denken.
Ja, of categorieën niet te zien als iets sluitend, wat je dan, ja, iets wat dat fluïd is. Of, ja.
Ja, of ja, is dat niet zo binair, is iets dat allemaal op een spectrum zit of meer fluïde is, of op die manier.
LGBTQI+, als ik correct ben. Ook zo, ik denk van, ik vraag mij... Als ik daar gesprekken over voer, mensen mij vertellen van daarom is dat belangrijk dat die termen er allemaal zijn, dan klinkt het altijd alsof dat een middel is om op een plek te geraken waar dat die termen niet meer nodig zijn. Of zo.
Mm-hmm. Ik denk dat dat wel dat mooi zou zijn. Die organisatie... het is ook vaak omdat die term ooit... op je geplakt is, denk ik. Langs de ene kant is het inderdaad, en je ziet dat bij de LGBTQIA+.
Maar is het is nog een letter.
A voor de asexuals.
Oké.
Okay. Er komt elk jaar een letter bij. Dus is het nog met de letters van vorig jaar. Maar dat is al goed bezig. Maar je ziet dat ook bij andere groepen natuurlijk, omdat er een soort categorie gebouwd wordt waar het betekenis aan... kleeft en waar andere mensen, waar psychologen, waar administratieve overheden, waar dokters bepaalde betekenissen aan gaan plakken. En dan zit je eigenlijk al met dat hok. Dus dan denk je, dan dit hok is er nu. Ik bedoel, als deze sticker op mij geplakt wordt, als jullie mij zo gaan zien of definiëren of hierin steken, dan ga ik wel zelf iets doen met dat hok. Dan ga ik wel zelf beginnen betekenis geven. En dan het bijkomende voorbeeld is inderdaad dat je het bijna als een tool kan inzetten, want je kunt samen organiseren onder de noemer van arbeider, onder de noemer van vrouw, onder de noemer van poetsvrouw, onder de noemer. Dus dan hebben we een collectief belang dat we kunnen koppelen aan de manier waarop dat de rest van de wereld naar ons kijkt.
Ja.
Dus het zijn die twee dingen, denk ik. Langs de ene kant die tool die je kunt gebruiken. En het is nog altijd een van de sterkste tools die we hebben gedurende de 19e en 20e eeuw. Om sociale actie op te zetten rond die collectieve identiteit. Is een van de dingen die het best gewerkt heeft. Om rond arbeider zijn of rond vrouwen zijn. Daar als een soort verbindende factor te zien. En daar dan sociale actie rond te zetten. Met als probleem vaak dat dan de interne verschillen voor een stuk weggevaagd worden.
Ja, ja.
En langs de andere kant zeggen we, als de dokter tegen mij zegt, je bent gehandicapt, of als de psycholoog zegt, je bent een vrouw en dat betekent dit en dat, dan zal ik daar zelf wel mijn betekenis aan geven. Als die stempel toch op mij plakt, dan ga ik dat reclaimen en dat mij eigen maken. En ik zie die twee tendensen daarin. En langs de andere kant een soort wens van het op een gegeven moment te overstijgen. Maar ik denk niet dat die wens bij iedereen leeft. Ik denk, als je met vrouwen gaat praten, ik weet niet of er veel vrouwen zijn die de wens hebben van vrouw of man die de wens hebben om man te overstijgen. Er zijn natuurlijk mensen die ook daar op een spectrum zitten. En dan denk ik dat de wens zich daar dan meer bevindt op de vraag van hoeveel er gegenderd wordt en hoeveel belang dat er aan die categorie gehecht wordt. Dus eerder dan een soort, voor mij eerder dan een soort totaal opheffen van die categorieën, gaat het voor mij meer over een in vraag stellen van hoeveel belang hecht ik eigenlijk aan die categorie. En ik heb dat ik zeg nu vrouw zijn, omdat ik merk dat ik daar de voorbije jaren zelf meer over heb nagedacht. Ook omdat er veel mensen in mijn omgeving zijn die non-binary zijn. En ik heb zelf altijd heel hard aan dat labeltje vrouw vastgehouden. Ik ben er ook mee opgevoed, ben feministisch opgevoed. Dus ze me altijd verteld van, daar hangen moeilijkheden aan en krachten aan. En er is een gedeelde geschiedenis en een soort ook idee van, oké, dat vrouw zijn, dat is iets betekenisvol. Dat wordt soms naar beneden gehaald, maar ik kan daar iets mee doen. Ik moet daar mijn eigen pad in zoeken. Ik moet dat oprekken, wat dat er allemaal binnen kan. En ik merk met al die mensen in mijn omgeving te ontmoeten die non-binary zijn, dat dat langs de andere kant ook wel een verzet bij mij oproept. Bij het gevoel van, maar is dat dan een beetje wat jij net zei? Is dat dan niet meer goed genoeg? Is vrouw zijn, is dat dan niet meer... Je moet eigenlijk de volgende stap, we moeten die hokken voorbij. Moet dat dan gebeuren? Dus ik voelde daar wel verzet bij mezelf. Maar langs de andere kant was ik ook geprikkeld en dacht ik van... Merk ik dat ik nu minder belang hecht aan die categorie of zo? Dat ik dat nog altijd... Ik identificeer me nog altijd als vrouw. Maar het belang daarvan is een beetje... afgebrokkeld of zo voor mij. En ik vind dat eigenlijk wel een bevrijdend gevoel. Ik vind dat eigenlijk wel fijn om dat niet zo hard aan te moeten vasthouden. Dus als je dan spreekt over al die categorieën overboord en op een bepaald moment leeft dat niet meer, denk ik van ja, het meest haalbare of zo is misschien in de eerste instantie het stukje loskoppelen van de betekenis. Geving en hoeveel impact dat het heeft op je leven en hoeveel belang dat we geven aan die categorieën en op hoeveel vlakken dat het impact heeft. Dus die, dat wel, voor mij zit het zo meer daarop, maar ik kan er geen 6 wetenschappelijke studies over leggen. Dat is,
dat is hier niet nodig.
Puur mijn buikgevoel over de dingen.
Wel interessant.
Als je daarnet die categorieën arbeider en vrouw gebruikt om te zeggen hoe belangrijk dat die zijn geweest voor de strijd te voeren, toen zit ik te denken dat het feit dat de categorieën die er nu gecreëerd worden gaan over minder mensen per categorie, dat is een versnippering, meer categorieën, minder, dat het die collectiviteit ook wel gelijk moeilijker maakt. Als je met dat klein categorietje moet strijden met minder volk, arbeider was keiveel volk, vrouwen ook keiveel volk.
Ja, meer dan de helft van de samenleving, dat is wel met een grote groep.
Dat die oefening zo ook is van hoe, gelijk wat je daarnet eigenlijk beschreef, van als je coalities zou bouwen rond het woord handicap, dan kunnen wel een brede beweging zijn die allemaal voor bepaalde dingen ijvert. En dat eigenlijk een beetje een probleem lijkt te zijn, dat als het allemaal zo'n mini-categorieën zijn, dat die collectieve strijd zoveel moeilijker is.
Ja, ik denk dat
waar bouwde coalities, ja.
Ik denk dat dat heel erg in die coalities ligt. En je hebt natuurlijk binnen de progressieve strijd al heel lang die discussie over het langs de ene kant klasse en het economische. En dat zou eigenlijk de basis van de strijd moeten zijn. Versus je hebt dan identiteitspolitiek en de kleinere minderheidscategorieën die een beetje narcistisch liggen te navelstaren over...
Is dat wat er gezegd?
In sommige kringen wordt dat wel een beetje gezegd. Terwijl voor mij die twee... helemaal niet losstaan van elkaar. En daar is ook al door heel veel andere auteurs over geschreven die beargumenteren veel beter dan dat ik het kan. Waarom dat niet zo is en waarom dat niet... dat je niet langs de ene kant een socio-economische strijd hebt en langs de andere kant een identiteitsstrijd. En dat je niet langs de ene kant het grote economische verschil hebt en langs de andere kant dan de kleine identiteitjes. En dat eigenlijk een beetje een frivole strijd is en dat tot de functie is. En dat we ons moeten richten op die strijd. Maar dat die twee fundamenteel met elkaar verweven zijn. En ik denk dat je dat bij een categorie als handicap juist heel goed ziet, omdat die twee daar heel erg door elkaar lopen. De onmogelijkheid om daar een identiteit rond te creëren, of de verhalen die we in de maatschappij vertellen over mensen met een handicap, of de mensen met een handicap zichtbaar zijn op televisie, rechtstreeks ook impact hebben op de socio-economische positie van mensen met een handicap en vice versa. Dat is ook een heel... Dus als het dan gaat over die coalities bouwen, dan denk ik dat het zo... Ik vind het heel jammer dat het al heel vaak terug tot die discussie komt. Ik wil niet zeggen dat jij dat hebt gezegd, maar ik vind dat heel jammer dat we er niet in slagen om dat te overstijgen en om te zien dat het eigenlijk voor een groot stuk dezelfde strijd is die op verschillende fronten gevochten wordt en die voor andere mensen een verschillende invulling krijgt en die naar gelang wie dat je bent en welke positie je bekleedt in de maatschappij, dat er ook geluisterd moet worden naar die specifieke invulling, want anders kunnen we nooit die grotere socio-economische stappen nemen, want of dat je inderdaad een poetsvrouw met een migratieachtergrond bent, of dat je een alleenstaande vader met 3 kinderen bent. Je hebt gewoon verschillende dingen nodig, ook in die socio-economische strijd. Ja. Dus ik zou het zo... Er worden pogingen ondernomen om die verschillende categorieën aan elkaar te koppelen. Maar het blijft soms moeilijk. En ik vind het heel lastig dat het zo moeilijk blijft om dat samen te brengen. En te
het is namelijk, ik kom ze terug op mens. Waarom hebben we eigenlijk iets anders nodig dan dat we voor... Dat ik voor u wens en andere mensen voor mij en wij voor elkaar, dat we allemaal zo wat hier kunnen zijn zonder dat dat raar is om hier te zijn, gelijk dat je hier wilt zijn of zo. Ja, wat is er meer nodig dan... Gelijk dat je zegt, we proberen al die categorieën aan elkaar te koppelen, maar die zijn eigenlijk al aan elkaar gekoppeld. We hebben daar een woord voor. Nee?
Ja, maar dan zit je natuurlijk met... En dat is soms waar, als het over het afschaffen van categorieën gaat, wat ik soms ook dan moeilijk daaraan vind, omdat je natuurlijk zit met iets dat we sneller als het universele zien. En... Daar is al wat aan getornd aan wat dat mens is. Maar we zijn wel vertrokken vanuit een mensbeeld dat fundamenteel mannelijk is en wit is en niet gehandicapt is. Ja. Dus heel lang als er een mens gezegd werd, dan klonk dat universeel, maar ging het eigenlijk over iets heel specifiek. Ja. Dus we moeten ook die... En dat is nog vandaag de dag nog bijna... Dat is nog altijd zo. Daar zijn we ons al wat meer van bewust en er zit al wat beweging in. Maar dus er is een beweging geweest om juist dat specifieke ook op te eisen, omdat er geen plaats was voor dat... zogenaamde universele was eigenlijk specifiek. Maar werd als universeel voorgedaan. Ja. En als we, denk ik, naar iets nieuw universeelers willen, dan gaan we een plaats moeten vinden voor die verschillende specificiteiten binnen het universeel.
Maar dan zit ik ook te denken, wanneer heb je dan die termen nodig, die categorieën in de tussentijd, om dat begrip open te rekken? Niet dat ze daarna moeten verdwijnen of zo, hè, maar dat ze de functie die ze vandaag vervullen, dat eigenlijk die functie is, dat die daarna dan wat kunnen veranderen.
Dat wel. Als je in de jaren 70 wordt door bepaalde historici gezien als de periode van de boom van de mensenrechten. Er zijn er ook die argumenteren dat er andere periodes zijn, maar dus in de jaren 70 komt echt het paradigma van de mensenrechten op, waar we nu een beetje aan het eind van zitten, dat vanzelfsprekend is, dat mensenrechten centraal staan. En dan zie je in diezelfde periode de opkomst van rechten voor minderheidsgroepen. Dus je hebt de VN en die met die mensenrechten en in speeches gaat president Carter gaat over mensenrechten spreken en je krijgt UNICEF dat opkomt. Ik bedoel, dus mensenrechten worden heel centraal, maar tegelijkertijd krijg je dus die beweging waarbij dat er het jaar van de vrouwenrechten wordt uitgeroepen en dat er een verdrag in 1975 komt voor de rechten van mensen met een handicap. Door de VN uit te geven, dat de kinderrechten centraal komen te staan. Dus dan zie je eigenlijk dat er een soort... Dat die mensenrechten er zijn en dat zou eigenlijk iedereen moeten coveren. Want zoals je zegt, we zijn allemaal mens, mooie gedachte. Maar dat er blijkbaar dus toch een nood ontstond in de jaren 70 om specifieke rechten voor specifieke groepen te gaan uitroepen die eigenlijk op zichzelf al vielen onder wat er onder de mensenrechten zat. Het is niet dat er daar nieuwe rechten werden toegevoegd aan wat het daaronder viel, maar dat het blijkbaar toch nodig was om nog een keer te bevestigen of te bestendigen dat die specifieke minderheidsgroepen die rechten ook hadden en welke, op welke manier dat die tot werking gebracht konden worden of ingebouwd konden worden in de maatschappij en dat er misschien wel andere mechanismen nodig zijn om verschillende groepen van mensen diezelfde rechten te geven.
Ja.
Dus zoals je zegt, denk ik heel zeker dat die specifieke categorieën gebruikt zijn, net om dat idee van mens en ook mensenrechten in dit geval, dat universeel zou moeten zijn, maar in de praktijk vaak specifiek was, om dat proberen open te rekken en daardoor op andere specifieke categorieën te wijzen, te zeggen van hé, maar als je voor ons die rechten wil laten gebeuren, dan zijn er andere dingen nodig dan als je dat voor een andere groep mensen wilt laten gebeuren.
Ja. Het wel echt laten bezinken. Dat is veel.
Ja, ik heb wel de neiging om soms zoveel informatie te geven.
Nee, ik moet u niet excuseren dat je gepraat hebt. Ik bedoel dat het inhoudelijk veel dingen zijn die ik nog niet vaak heb gehoord. Dat bedoel ik.
Maar we zouden dat dus eigenlijk heel gewoon... Want dat is wat ik zou willen. Dat alles wat ik hier vertel vanavond, super banaal is. En dat ik dat niet meer moet vertellen. Dat zou heel fijn zijn, eigenlijk. Dat zou tof zijn als we daar allemaal met z'n allen in mee zijn. Of zo. Dat dat de basis is waaruit dat we vertrekken, in plaats van het gesprek dat we nog moeten hebben.
Ja. Nog altijd laag. Ja, want het is te gewoon, dit soort gesprek is te gewoon een middel om ergens te... Dus dat ik wil weten. Van, dit is een middel om ergens te geraken. Waar is ergens? Ik denk ook gewoon dat... Ik dacht dat je dat zelf ook nodig zou hebben of zo. Van, je kunt inderdaad bezig zijn met het steentje in een rivier, maar dat je dat ergens doet om ergens te zien van die rivier moet uiteindelijk daar terecht komen.
Een soort groot wereldplan, zo van world domination.
Ja, dat kan ook een klein wereldplan zijn, maar ja, een beetje wel, ja.
Ik zou gewoon graag hebben dat... Ik kom dan terug tot dat woord vanzelfsprekendheid of zo. Dat een vanzelfsprekendheid is dat... gebouwen toegankelijk zijn voor mensen met een handicap, dat mensen met een handicap zichtbaar zijn in kunst, in media, op theater, dat we vanzelfsprekend vinden dat dat verhaal zijn die we interessant vinden, dat dat vanzelfsprekend is, dat we daarover nadenken, daar boeken over lezen, gesprekken over hebben, dat het vanzelfsprekend is als je een beleidsplan opstelt, dat er over nagedacht wordt hoe dat vanuit dat sociaal model handicap daarin meespeelt. Ik denk dat dat het verste is dat ik geraak, dat gewoon een soort vanzelfsprekendheid is, dat mee opgenomen wordt in de manier waarop onze maatschappij georganiseerd wordt en de verhalen die we vertellen en wat dat we interessant en belangrijk vinden. En
het lijkt mij, als ik terugdenk aan het begin, waarin dat je, vond ik, ja, heel interessant, zo de handicap met gender en met lengte, zo door het terug te trekken naar lichaam, dat een droom of zo nog groter kan. Hey, dat het zo is, de manier waarop dat je lichaam is, op geen enkele manier een setback is in het leven of zo. Hey, probeer het zo nog universeler te trekken, want nu beperkt het zo tot handicap, maar je bent met veel meer bezig dan dat. En dan heb je dat lichaam als zo startpunt, van dat is hetgeen wat je boeit, hoe dat het, vraag ik me af hoe dat het daarop...
Ja, ik denk dat je dat zeker terug kunt brengen naar alle mogelijke lichamen en daar al die parallellen in trekken. Er wordt soms wel beargumenteerd dat dat handicap gezien kan worden als zo de bedrock, hè, dus de rivierbedding, waarin die eigenlijk vorm geeft aan heel veel van die andere categorieën ook. Omdat natuurlijk als we minderwaardigheid gaan bepleiten waarom dat bepaalde groepen geen toegang tot iets kunnen krijgen, dat er heel vaak teruggegrepen wordt naar een lichamelijke of een geestelijke minderwaardigheid. Om simpel te zeggen, als je zegt van ja, vrouwen moeten niet stemmen, want die zijn, die kunnen dat mentaal niet aan of die staan mentaal minder sterk dan mannen, is dat eigenlijk een handicapargument. Want je zegt eigenlijk van, je bent mentaal niet zo sterk. Ik bedoel, je hebt eigenlijk een soort vorm van mentale beperking. En je kunt datzelfde argument maken als het over lichamen gaat. Ja, vrouwen zijn minder sterk dan mannen, dus ze hebben een andere positie in de maatschappij nodig. En dat is eigenlijk een handicapargument. Want je zegt, lichamelijk ben je op een bepaalde manier minderwaardig of ondergeschikt aan de norm die we in ons hoofd hebben. En die norm is een specifieke norm. Dus voor mij ligt die handicap... sowieso ten grondslag aan heel veel dingen. Ik wil niet al de rest van de categorieën uitwissen of volledig overschilderen met handicap. Vandaar dat ik het ook denk belangrijk vind dat andere mensen het zich aantrekken, omdat het iets is dat eigenlijk op heel veel vlakken speelt en waar dat er in veel sociale bewegingen vaak de neiging is geweest om als reactie daarop zich een soort afstand te creëren ten opzichte daarvan. Namelijk, ja, maar we zijn wel sterk, we zijn wel slim. Nee, natuurlijk vallen wij niet flauw. Maar wat als je wel flauw valt? Wat als je chronisch ziek bent of epilepsie hebt?
Ja,
of
ja.
Wat doe je dan met je burgerschap? Dus er wordt altijd een soort afstand gecreëerd tegenover wat als zwakte wordt gezien. Maar als we dat er mee in kunnen omarmen in al onze sociale bewegingen. Dus ik denk dat je het zeker kunt opentrekken naar alle mogelijke lichamen. Maar ik weet niet, als je zegt van of het geen enkele setback mag inhouden, weet ik niet of dat de manier is waarop ik het zou benoemen. Want ik denk dat sommige dingen...
Doe maar
dingen...
anders. Ik lul ook maar om u te doen praten.
Maar het is niet dat ik zo iets heb staan dat onmiddellijk veel beter is. Maar het is misschien geen setback, want ik denk dat sommige dingen gewoon setbacks in het leven zijn en dat we allemaal dingen meemaken die setbacks zijn, maar dat er... En dat er ook net ruimte moet zijn voor, mm-hmm. voor dingen die een setback zijn. Allee, want dan kom ik terug op... Het mag geen setback zijn, dus ik moet...
Sterk en nooit setback zijn.
Ja, en ik moet even goed neurochirurg kunnen worden als jij, want anders zegt dat iets over...
Dat nooit lukken, trouwens.
Ja. Zegt dat iets over wie dat ik ben als mens. Dus het is dan meer over dat een plek geven of zo. Maar dat klinkt heel wollig en dat kan dan ook op allerlei manieren geïnterpreteerd worden. Dus wat is dan het woord dat we willen gebruiken? Dat gewoon het uitgangspunt is dat er verschillende soorten lichamen zijn en dat we die op hun eigen manier waarderen en dat er daar verschillende soorten manieren voor zijn om ervoor te zorgen dat ze toegang hebben en dat hun rechten gewaarborgd worden en dat dat een divers pad is in plaats van een enkele baan die bewandeld kan worden. En als je meer rechten wilt, dat je moet proberen op dat enkel pad te geraken, dat je ook sterk en autonoom en ook... Maar dat pad gewoon niet één rechte baan wordt, maar een pad met veel verschillende kleine paadjes of zo. Slaat dat op iets? Ja?
Eigenlijk wel, ja. Ja, ik voel zelf, als je erover praat, zo'n soort van... En dat was eerder in het gesprek ook al, zo'n soort van opluchting in de strijd voor mensen met een handicap, dat inderdaad zo'n soort... Het toelaten van... Het feit dat het niet altijd loopt gelijk dat je het in je hoofd hebt of zo.
Mm-hmm.
En dat je dat, als je dat erkent voor iemand met een handicap, dat er gelijk ook voor iemand die zichzelf beschouwt als niet iemand met een handicap, zo'n soort van... Oh, ja.
Het moet allemaal niet. We kunnen niet zo goed mee in dit bestel, maar misschien is dat wel een voordeel ook soms. En niet alleen een nadeel. Dus je wilt niet alleen veranderingen aanbrengen waardoor dat mensen beter mee kunnen in het huidige bestel. Je wilt ook gaan kijken naar wat dat die verschillende groepen aandragen, en waardoor dat je misschien iets fundamenteel aan dat bestel kan veranderen.